Kantor 2, hoofdstuk 10. Het Bhagavatam is het antwoord op alle vragen. Sri Shuka zei: in dit boek, het Srimad Bhagavatam, komen de volgende 10 onderwerpen ter sprake: de primaire schepping, hoe de interacties tussen het levende en het levenloze tot stand kwamen, de planetaire orde, het geloofsbehoud, de aanzet tot handelen, de bestuurlijke tijdperken, verhalen over de Heer zijn verschijningen, het afzien van het materieel leven, bevrijding in toegewijde dienst en de toevlucht. Grote zielen, wijzen die redeneren vanuit Vedische teksten en hun betekenisverklaringen, stellen dat de bedoeling van de eerste 9 kenmerken van dit boek eruit bestaat een helder idee te verschaffen van het 10e onderwerp. De 16 elementen van de 5 grofstoffelijke elementen, de 5 objecten van de zinnen en de zintuigen zelf met inbegrip van de geest, vormen de manifestatie die de schepping van de schepper wordt genoemd en wat resulteerde uit een interactie met de 3 geaardheden van de natuur, wordt de secundaire schepping genoemd. De stabiliteit van de werelden is de glorie van de Heer van Vaikuntha en zijn genade vormt het geloofsbehoud. Het besturen van de manus in de manvantara's regelt de volmaaktheid van de plichtsbetrachting die de aanzet tot handelen vormt met de karmische neigingen. De verschillende verhalen over de Heer beschrijven de activiteiten van de avatara's van de hoogste persoonlijkheid van God en de personen die zijn volgelingen zijn. Terugkeren naar God gaat over het berusten van de zielen in de oorspronkelijke persoon en zijn energieën, terwijl bevrijding het opgeven van andere vormen van bestaan behelst met het stabiliteit vinden in de eigen aard van dienstverlenen. Hij die zowel de bron is waaruit de schepping zich manifesteert als degene naar wie alles terugkeert, wordt daarom de toevlucht, de rustplaats van de Allerhoogste Geest van God of de Superziel genoemd. Verneem nu van mij over de manier waarop de ene Heer zijn persoonlijke vermogen verdeelde in 3 aspecten: de natuur in de vorm van de heersende goden, Adidaivika, de individuele zielen als degenen die worden gecontroleerd, Adiatmika, en hun materiële lichamen, Adibautika. Aangezien men zich één van deze 3 niet kan voorstellen zonder de andere 2, moet worden geconcludeerd dat de ene die ze allen kent, hij is, de oorspronkelijke ziel die de ondersteuning vormt van zijn eigen eenheid. Toen die Allerhoogste Persoon, expanderend in de ruimtetijd, de universa scheidde, schiep hij, buiten zichzelf getreden, op zoek naar een plek om te rusten, daarbij de causale wateren van de zuiverste transcendentie. Een eindeloze tijd in deze wateren van zijn eigen schepping verblijvend, werd hij bekend onder de naam Narayana, omdat deze wateren voortkwamen uit de Allerhoogste Persoon. De materiële elementen, het karma, de tijd en de geconditioneerde levende wezens bestaan allen bij zijn genade en houden op te bestaan bij zijn verwaarlozing. Waar de godheid lag in zijn mystieke sluimer, was hij geheel alleen. Aldus wenste hij zich bij machten van zijn maya te vermenigvuldigen en deelde hij zijn goudglanzende zaadbeginsel in 3. Laat me nu uitweiden over de drievoud waarin de ene Heer zijn vermogen verdeelde in die van de natuur, Adidaiva, die van de individuele ziel, Adiatma, en die van de geconditioneerde levende wezens, Adibhuta. Vanuit de ether, in het lichaam van de oorspronkelijke persoon die zijn ledematen bewoog, ontwikkelde zich het vitale vermogen, het mentale vermogen en het lichamelijke vermogen, waarna vervolgens de levensadem, de prana, tot stand kwam als het alles en iedereen beheersende principe. Net zoals het gevolg van een koning volgen alle actieve wezens de levenskracht van de prana en als de levenskracht niet langer actief is, houdt de activiteit van de wezens op. De levenskracht, die werd opgewekt vanuit de ether, wekte in de Almachtige honger en dorst op en om die dorst te lessen en honger te stillen, opende zich toen allereerst de mond. Van de mond openbaarde zich het verhemelte, waarna de tong zich manifesteerde, alsmede de verschillende smaken die hij ermee kon genieten. Met de behoefte om met de mond te spreken, ontwikkelde zich vanuit de Allerhoogste het vermogen om klanken te vibreren, maar in het water bleef dat heel lang opgeschort. En naar verlangend geuren te ruiken, ontwikkelde de neus zich met zijn reukzin tezamen met de neusgaten om snel de lucht te kunnen inademen die de geur meevoert. Op zichzelf bestaand in de duisternis verlangde hij het om zichzelf en de rest van de schepping te zien. Toen splitste terwille van zijn waarnemen de zon zich af die de ogen het gezichtsvermogen schonk. Ook de oren manifesteerden zich toen het opperwezen het wenste de geluidstrillingen uit alle richtingen te horen, en uit dat verlangen te begrijpen vonden de zieners hun bestaan. Vanuit zijn verlangen om het harde, zachte, lichte en zware, het hete en het koude van alle materie te ervaren, verspreidde de tastzin zich over de huid samen met de lichaamsbeharing, de planten en de bomen. Die tastzin van de huid wierp zich op door de voorwerpen die van binnen en van buiten werden waargenomen. Vanuit zijn verlangen naar verschillende vormen van arbeid manifesteerden zich zijn handen, maar om de kracht te verlenen aan hun manipulatie vond Indra, de koning van de goden, zijn bestaan als de manifestatie van beiden. Het wensend te bewegen manifesteerden zich de benen waarover de heer van het offer Vishnu zelf heerst. Hij is het die de verschillende levende wezens motiveert overeenkomstig de plichten van hun arbeidsopvatting, hun karma. Verlangend de nectar van het genoegen van de voortplanting te proeven, verschenen de geslachtsorganen van de man en de vrouw en vond het lustmatige zijn bestaan waar beiden zo graag hun toevlucht toenemen. En naar verlangend afvalstoffen uit te scheiden, ontwikkelde zich met de uitwerpselen de opening van de anus samen met de controle over die twee, genaamd Mitra, de heerser over de uitscheiding. Met de wens om van het ene lichaam naar een ander lichaam te verhuizen, manifesteerde zich de navel, de plaats waar men nauw mee blijft verbonden zowel na het stoppen van de ademhaling als na de dood met een nieuw lichaam in de baarmoeder. Uit behoefte aan voedsel en drinken ontstond de buik met de ingewanden en de aderen, als ook in het grote lichaam van moeder aarde, de rivieren en de zeeën die de bron van hun onderhoud en stofwisseling vormen. Met de herhaalde bezinning op zijn eigen energie manifesteerde zich het hart als de zetel van het denken, waarna de geest, Chandra, de heerser erover, de maan, en daarmee ook de vastberadenheid en het verlangen hun bestaan vonden. De zeven elementen van de nagels, de huid, het vlees en het bloed, het vet, het merg en het been zijn hoofdzakelijk van aarde, water en vuur, terwijl de levensadem een product is van de ether, het water en de lucht. De zinnen van het materiële ego zijn gehecht aan de geaardheden van de materie. Die geaardheden beïnvloeden de geest en al de gevoelens die erbij horen, waardoor de intelligentie en de gerealiseerde kennis voor het individu hun vorm aannemen. De Allerhoogste Heer, zijn grofstoffelijke gedaante, wordt, zoals ik u dat uitlegde, onder dit alles gekend aan de hand van de acht elementen waaruit de planeten en al het overige bestaan, die samen een onbegrensd, uitgedijde, uitwendige bedekking vormen. Het Allerhoogste, dat fijner is dan het fijnste, dat het ongemanifesteerde is zonder kenmerken, is aldus zonder een begin, zonder een tussenstadium en zonder een einde, is eeuwig en is transcendentaal aan de geest met zijn woorden. Geen enkele geleerde die zich bewust is van deze materiële en bovenzinnelijke vormen van de Allerhoogste Heer zoals ik ze u beschreef, zal daarom ooit de uitwendige manifestatie als vanzelfsprekend aannemen. Hij die bovenzinnelijk in feite niets doet, vertoont zich tevens met namen, woorden en waar dat woord betrekking op heeft als de Allerhoogste Heer in zichtbare gedaanten van de absolute waarheid waarin hij zijn avonturen aangaat. O koning, weet dat al het geluk en leed en hun mengvormen Er is als het gevolg van handelingen in het verleden, van karma. Dat is de ervaring van al de leden van de familie van Brahma, de Manus, de goddelijken, de wijzen, de bewoners van Pitriloka en Siddhaloka, de Charanas, Gandharvas, Vidyadharas, de Asuras, Yakshas, Kinaras en de engelen, de slangachtigen, de aapachtige Kimpurushas, de menselijke wezens, de bewoners van Matriloka, de demonen en de Pishachas. En dat geldt ook voor de spoken, geesten, waanzinnigen en boze geesten, duivels die bezit van mensen nemen, de vogels, de dieren die in het bos leven en de huisdieren, de reptielen, zij die in de bergen leven, de bewegende en niet bewegende levende wezens, de levende wezens geboren uit embryo's, uit eieren, uit broeiwarmte en uit zaden en alle overigen, of ze zich nu in het water, op het land of in de lucht bevinden. Nagelang de drie geaardheden van de goedheid, hartstocht en traagheid, zijn er als zodanig ook de drie posities van de goddelijke ziel, van het menselijke wezen en van hen die moeten lijden. Er bestaan ook andere posities, o koning, die het gevolg zijn van mengvormen van ieder van deze drie met de rest van hen. Afhankelijk van de relatie van één zo'n kwaliteit met de overige twee, ontwikkelt zich een zekere eigen aard. Duidelijk is dat als de Allerhoogste Heer, de handhaver van het universum, de universa tot stand heeft gebracht, hij het dharma handhaaft en de levende wezens verlost door overeenkomstig zijn drie vermogens de gedaanten aan te nemen van goden, mensen en lagere levensvormen. In de gedaante van Rudra, Shiva of de Vernietiger, zal hij in het vuur van de eindtijd alles geheel vernietigen, zoals de wind de wolken uiteendrijft. De Allerhoogste Heer wordt door de grote transcendentalisten beschreven met deze kenmerken, maar verlichte zielen verdienen niet enkel deze kwaliteiten en zijn getuigen van zijn heerlijkheid in het voorbije. Nimmer wordt wat betreft de zaak van de schepping enzovoorts het bovenzinnelijke Allerhoogste beschreven als zijnde de instantie die zaken bewerkstelligt, want het idee van het bekleden van een verheven positie is er om tegenwicht te bieden aan dat wat door de materiële energie tentoon wordt gespreid. Dit primaire maakproces of dit evolueren van Brahma werd besproken ter illustratie van de orde van een dag van de schepper, terwijl de variaties erin, de transformaties ervan, betrekking hebben op de secundaire schepping van organische levensvormen. Ik zal u later meer vertellen over de kenmerken en tijdmaten die een dag van Brahma vormen. Maar laat me u eerst informeren over dit tijdperk, ook wel Padma Kalpa of Varaha Kalpa genaamd. Shaunaka zei: O Sutta, u was zo goed te vertellen over Vidura, die als een van de beste toegewijden op weg ging naar de pelgrimsorden op deze aarde en daarbij de verwanten achterliet die zo moeilijk op te geven zijn. O zachtmoedige, vertel ons hier alstublieft over de conversatie die Vidura had met Maitreya, die zo vol van bovenzinnelijke kennis is. Wat vroeg hij zijn genade allemaal en welke waarheden kreeg hij toen ten antwoord? En waarom gaf Vidura eigenlijk zijn bezigheden en metgezellen op en keerde hij nadien weer terug naar huis? Sutta antwoordde: dit was wat koning Parikshit nog meer vroeg. Ik zal u vertellen wat de grote wijze daarop zei toen hij de vraag van de koning beantwoordde. Luister goed. Aldus eindigt het tweede kanto van het Srimad Bhagavatam genaamd de kosmische manifestatie.